Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 42. En wij zingen de versen 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? En vers 3, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder. Psalm 42, versen 2 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Openbaring hoofdstuk 11, de versen 11 tot en met 19. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Dat is Openbaring 11, de versen 11 tot en met 19, het einde van dat hoofdstuk. We hebben zojuist gelezen, vorige week, dat de dode lichamen van de twee getuigen, dat is de kerk van de Heer Jezus, gedood is. En dat hun dode lichamen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. En dat de mensen zullen over hun dode lichamen vreugde bedrijven. Maar dan zien wij in vers 11. En na 3 dagen en een halve is een geest van leven uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het 10e deel van de stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan. Zie, het 3e wee komt haast. En de 7e engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Here God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan degenen die uw naam vrezen, aan de kleinen en aan de groten, en om te verderven degenen die de aarde verdierven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en daarna zingen wij Psalm 7, het 5e vers. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de bozen, maar sterk uw volk dat hulp behoeft. Psalm 7, het 5e vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in ons gebed willen wij ook denken aan zuster Geertje Boeren, die deze week voor onderzoek in het ziekenhuis moet zijn. Zullen wij samen bidden en de Heer om zijn zegen vragen. Heere, machtige en heerlijke God, Gij die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken Uwer handen, Heere, wij danken U dat U ons het voorrecht geeft om voor de tweede maal hier op deze Uw dag in Uw huis te zijn. En dat wij opnieuw mogen luisteren naar Uw woord. Heere, het is een groot voorrecht, want wij zijn onwaardig in onszelf. Heere, we hebben geen besef van Uw grootheid. We hebben geen besef van Uw heerlijkheid. En we weten ook niet precies alles wat wij verkeerd doen. Alles waarin wij tegen U ingaan. Heere, er is niemand onder ons die kan zeggen dat hij of zij goed is. En het is zelfs zo dat zelfs de beste werken van Uw kinderen met zonden bevlekt zijn. En zo wanneer wij voor U komen, is dat niet onze verdienste, maar het is Uw genade. Dat wij nog gemeente van de Heer Jezus mogen zijn. Heere, wat een voorrecht om te luisteren naar Uw woord. En dat in alle rust en stilte, in alle vrijheid. Heere, wij bidden U, laat dat woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. En wij bidden U om het wonder van de wedergeboorte ook in ons midden. Dat U hen die nog niet aangeraakt zijn door Uw geest wilt opzoeken en dat zij licht mogen krijgen op wie zij zijn voor U en dat er licht mag vallen vooral op U, Heere Jezus, en dat U hun toevlucht wordt, hun vertrouwen hun rustpunt in het leven. En dat het leven voor hen Christus mag worden. O, wat is dat toch rijk, wanneer u ons leven bepaalt. Wanneer wij overgave aan u mogen kennen. Want u bent de levende God. Heer, uw woord spreekt ervan. En het getuigenis van uw kerk, heel de kerkgeschiedenis door, laat zien dat u een God bent die uitkomst geeft. Een God die leidt, die redt, die mensen harten vernieuwt, die mensen tot bekering brengt. En dat is toch zulk heerlijk goed nieuws, ook in onze tijd met zoveel onrust, met zoveel corruptie en leugen. Heere, u bent aan het werk en dat doet u op een niveau dat heel persoonlijk ligt bij mensen in hun individuele levens, om hen te veranderen, hen te vernieuwen. En dat hebben wij nu allemaal nodig. En zo bidden wij u om dat werk in onze harten, ook in het leven van uw kinderen, Heere. Wilt u nog blijven werken, want de strijd is er, komt steeds weer terug. Ze hebben steeds u nodig, moeten steeds verder geleid worden in de kennis van Christus. En in de kennis van zichzelf. Heere, wilt u dat uit genade bewerken. En zo dragen we elkaar hier op, Heere. Ook hen die zich afvragen, ben ik van de Heere of niet. Die er ook worstelingen mee hebben. Die verlangen om van uw volk te zijn. Maar voor hun eigen besef dat niet zijn. Heere, wilt u overkomen in hun hart en leven. En leer ons af te zien van onszelf. En leer ons op te zien tot u, de Heere Jezus Christus. Want uw bloed reinigt van alle zonde. En u bent krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. U bent de goede herder. U geeft het levend water. U bent het brood des levens. U bent de opstanding en het leven. En die in u geloven zullen nimmer meer sterven, maar het eeuwig leven bezitten. Heere, zo danken wij u om wie u bent, om wat u doet. En wij loven u en prijzen u, al is dat zo gebrekkig van onze kant. Heere, wilt u het aanvaarden en wilt u uit genade werken in ons midden. Tot eer en lof van uw naam, dat kinderen en jongeren ingewonnen worden voor uw dienst. Heere, wil het hart aanraken van jongeren, dat ze het mogen zien en weten dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat ook zij u mogen kennen in de praktijk van hun leven. Dat de brug opgehaald mag worden naar de wereld en dat ze ingewonnen worden door de krachtige liefde van Christus, uitgestort in hun hart. Heere, wil toch zo bemoeienissen met ons hebben. Want zonder u kunnen wij als gemeente niet bestaan. Heere, we danken u voor al de voortgang in de vernieuwing en renovatie van het kerkgebouw. En dat is allemaal zo mooi en prachtig. Maar Heere, het voornaamste is dat u in onze harten werkt. En dat wij zelf ingeleid worden in dat geestelijk bouwwerk. Dat wij zelf levende stenen mogen zijn van dat hemels bouwwerk. Heere God, wilt u dat bewerken? Zegent u heel de gemeente. Gedenkt uw zuster Geertje Boeren als ze voor onderzoek moet naar het ziekenhuis. Bescherm haar, maakt u alles wel, bewaar haar voor pijn. Maar wil vooral ook haar hart en ziel aan u verbinden. Zo willen wij u danken dat u onze broeder Van Walsum weer nabij bent geweest toen hij naar het ziekenhuis moest en weer naar huis mocht terugkeren. Wilt u hem verder kracht geven om te herstellen en wilt u toch alles wel maken en in zijn hart en ziel krachtig werken. Heere, wij willen u ook bidden voor de jongeren uit onze gemeente die naar de Bijbelstudieconferentie zijn. Heere, laten ze daar goede gesprekken mogen hebben. En laat uw aanwezigheid daar bemerkt mogen worden. Dat ze aangeraakt mogen worden met de liefde Gods. Dat de Heilige Geest daar mag werken. Opdat onze jongeren aan u verbonden mogen zijn. Heere, zegent u de sprekers en de studies die daar mogen plaatsvinden. En verblijd ons, Heere, met uw werk. Ook onder onze jonge mensen. Zo willen wij u bidden, Heer, of u een ieder van ons in het leven nabij wil zijn. Want u kent ons, u weet wie wij zijn. Of we verdriet hebben, of rouw, of we in strijd verwikkeld zijn, of in allerlei omstandigheden. Heere, u kent de duizend vragen die er kunnen zijn. En steeds bent u aanwezig, omdat u de volmaakte wijsheid bent om te leiden en verder te helpen. Heere, wij bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt. In vele landen staan uw kinderen onder druk en het is als nooit tevoren door heel de wereld heen. Wij hebben nog wat vrijheid en in Noord-Amerika en misschien in Australië en Nieuw-Zeeland, maar voor de rest staat er toch veel onder druk in meerdere of mindere mate. En wij dragen uw kerk aan u op. En wij weten, Heer Jezus, dat u zelf bidt voor uw kerk. En dat uw ogen voortdurend gericht zijn op al van alle kinderen, elk van hen. Heere, wilt u hen moed en kracht geven om vol te houden? Wilt u hen sterkte geven als ze in gevangenissen liggen? In moeitevolle omstandigheden en weinig te eten krijgen en slagen en wat er ook mag zijn. Heere, wilt u hen bekrachtigen en sterken met hemelse kracht. En laat, Heer, hun getuigenis toch mogen blijven klinken. En laat uw kerk mogen groeien tegen de verdrukking en de vervolging in. Heere, we zien op u als de koning van uw kerk. En wij bidden u ook, Heere, dat de kerk in Nederland mag overleven tegenover de vloedgolf van het modernisme en van de valse godsdienst en van de bijbelkritiek. Heere, wilt u ontfermen over ons land en volk, want wij hebben wel geen vervolging, maar wij hebben ander druk. En die verleiding is groot, o Heere, wilt u wijsheid en genade geven, dat bidden we ook voor onze eigen kerken. Voor de professoren aan de universiteit in Apeldoorn. Voor allen die daaraan verbonden zijn. En voor de voortgang van het synodewerk. Heren, wat is het een lange procedure wat gevolgd wordt. Maar wilt u erin meekomen en licht en wijsheid schenken. We bidden u, Heren, om uw ontferming. En gedenk, Heer, onze regering, onze overheid, onze koning en koningin, en wil, Heere, op ons neerzien. Ook in deze dienst, als we verder mogen mediteren over openbaringen, weer een moeilijk gedeelte, maar wilt u ons leiden, dat wij daar belangrijke geestelijke lessen uit mogen ontvangen. Wees u in ons midden, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 12... En wij zingen de versen 1, 2 en 7. Psalm 12, versen 1, 2 en 7. Geliefde gemeente, vorige keer zagen wij het getuigenis van de twee profeten, de twee getuigen. En dat is een beeld van de kerk van de Heere Jezus Christus. De kerk is in deze wereld geroepen om een getuige te zijn van het woord van God, een getuige van Christus. Want u weet het nog, in de mond van twee of drie getuigen zal iets waar zijn. En zo is de kerk geroepen hier om de waarheid te verkondigen, te midden van een wereld vol leugen. En we zagen ook vorige keer dat de Heere de kerk de macht geeft om te bidden, om de uitbreiding van Gods kerk en te bidden om bekering. En Gods kerk heeft ook de macht om te bidden over oordelen, over de goddelozen die zich vijandig opstellen tegen de kerk en tegen het gezag van de Heere Jezus. Maar toen zagen we ook dat uiteindelijk zullen de vijanden de overwinning behalen over de kerk. Want in vers 7 lazen we de vorige keer dat het beest dat uit de afgrond opkomt zal hun krijg, dus oorlog, aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Dus dat is de stad van de mens. Dat is niet een geografische stad. Dat is gewoon de stad van de mens die zich verzet tegen God. En die stad wordt hier aangeduid als Egypte, vanwege de verdrukking van de Israëlieten daar. Het wordt aangeduid als Sodom, vanwege de goddeloosheid die daar heerste. Het wordt aangeduid als de plaats waar de Heer Jezus gekruisigd werd. Dat is Jeruzalem, die zich verzette tegen de Heer Jezus en uitriep weg met hem. Dus dat is de vijandelijke verzet en de weerstanden en de opstand tegen God en de goddeloosheid. Daar zal de kerk uiteindelijk overwonnen worden. Dus de antichristelijke machten in deze wereld zullen een zekere macht ontvangen om de kerk te overwinnen. Dat wil zeggen, Gods kinderen zijn er nog wel, maar die zullen er altijd zijn, tot op de dag van de wederkomst van Christus. Maar het kan zijn dat ze moeten vergaderen in het geheim, achter gesloten deuren. En ze kunnen zich in het openbaar niet vertonen als een christelijke gemeente. Er zijn geen openbare kerkdiensten meer, geen openbare evangelisatiebijeenkomsten. De openbare presentie van de kerk in de maatschappij wordt dan weggenomen. En de mensen zijn daar blij om. Ze verblijden zich. Want het woord dat ze van die christenen hoorden, het woord dat van de kerk uitging, dat striemde hun geweten en verstoorde hun ingebeelde rust. Altijd was er weer dat getuigenis. En daar hadden ze een hekel aan. En ze hebben zich tegen verzet. Want ze wilden niet dat woord horen. Jozef Stalin volgde eens een opleiding tot priester. En de grootvader van de leiders van Noord-Korea was een ouderling in een gereformeerde kerk. De mensen verzetten zich uit haat tegen de Heere. En ze willen de kerk doden en weg hebben. Want hun ingebeelde rust wordt erdoor verstoord. Ze haten de kerk. Ze haten dat woord van God. Want dat woord van God pijnigt hen. Dat woord van God steekt hen. Ze weten dat ze niet zo mogen leven. Maar ze hebben hun geweten, hebben ze gedoofd. En ze hebben redeneringen opgebouwd. En daar houden ze zich aan vast. En daarmee willen ze hun hun woelende geweten stilmaken, toeschroeien, als met een brandijzer. En zo staan wij in het leven. Wij leven voor onszelf. Wij leven voor het genot. Er is verder niets. Er is geen God, er is geen eeuwigheid, er is geen straf. En zo redeneren ze verder. En hen die dat nog steeds beweren, die moeten een zwijgen opgelegd worden. En ze zijn zo blij dat die kerk eindelijk weg is. Ze feliciteren elkaar daarmee. Ze geven elkaar geschenken. Omdat de kerk van de Heere Jezus er niet meer is. En in vers 10 lazen we hoe ze verblijd waren, vreugde hebben. Maar dan gebeurt er wat. Ze dachten dat ze van de kerk af was. Dat is passé. Dat is verleden tijd. Hè, daar zijn we vanaf. En nu kunnen we een betere maatschappij oprichten. De antichrist heeft de overwinning behaald. De kerk is verleden tijd. Maar dan gebeurt er wat. Want dat feesten en het bedrijven van vreugde van de mensen van deze wereld, dat duurt maar kort. Het duurt maar 3,5 dag. Dus eerst hadden ze een dag vreugde. En de volgende dag waren ze nog steeds blij. En de derde dag ook weer vreugde. Gelukkig zijn we vanaf. En de vierde dag dachten ze nog, gaan we elkaar weer verblijden dat we nu vrij zijn eindelijk. Want de kerk hebben we weggeredeneerd. Het woord van God weggeredeneerd. Die mensen hebben we weggestoten, weggebrand, weggedood uit de maatschappij. De kerkgebouwen zijn er nog wel. Maar die worden voor iets anders gebruikt. Zo gebeurde het in het communistisch Rusland. Daar werden kerken omgebouwd tot een musea of tot een museum voor het atheïsme of voor een wat u ook maar wilt. En zo zijn er ook kerken in Noord-Korea die zijn omgebouwd tot een vereringscentrum voor de Noord-Koreaanse leiders. En we kunnen ook denken aan de islam, heel wat kerken waar vroeger christenen samenkwamen, die werden door de islam omgebouwd tot een moskee. En misschien dat we het zo kunnen zien, dat hun dode lichamen op straat waren, dat ze die niet wilden laten begraven. Als een teken van verachting. Maar dat de kerkgebouwen er waren, maar dat ze die voor iets anders gingen gebruiken. En een dood lichaam niet willen begraven is de grootste verachting die je aan een mens kunt geven. En zo is er grote verachting voor de kerk. Maar dan gebeurt er wat. Want de koning van de kerk leeft nog altijd. En ook al is de openbare presentie van de kerk weg, Gods kinderen zijn er nog. En het hoofd van de kerk ziet dat. Hij is in de hemel, hij is in veiligheid. En daarom zal heel het lichaam ook in veiligheid gebracht worden. Ook hen die gedood zijn, of hen die nu in het geheim samenkomen. Of hen die vluchteling zijn, wat er ook is, ze komen allemaal thuis. Het komt allemaal heel goed voor hen allen. Niet één uitgezonderd. Want als u in het water bent en uw hoofd is boven water, dan komt er ook goed met het lichaam. De Heere Jezus is in de hemel. Heel zijn volk zal daar ook zijn. Want de Heere Jezus regeert dwars door alles heen. Dwars door de vervolgingen heen. En daarom, wanneer het lijkt dat de kerk overwonnen is, dan gebeurt er wat. Dat lezen we hier. Na 3,5 dag, op die 4e dag, dan gebeurt er iets heerlijks. Vers 11. En na 3 dagen en een halve is een geest van leven uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. God zendt zijn Heilige Geest en de kerk die eigenlijk had moeten ophouden te bestaan, die kerk herleeft weer. Ze staan weer op hun voeten. En dan kunnen we ook denken aan het Oude Testament, dat bekende beeld van Ezechiël met dat dal met de dorre doodsbeenderen. Dat daar weer nieuw leven in kwam. En die lichamen die stonden op hun voeten. Een zeer groot leger, een menigte. En zoiets zien we ook hier met de kerk van de Heere Jezus. De kerk herleeft. De kerk staat weer op. En dan schrikken de mensen. De mensen zijn bevreesd. Ze dachten dat ze gewonnen hadden. En nou zien ze dat ze onmachtig zijn. Dat ze niets tegen de kerk kunnen uitrichten. Dat de kerk toch weer blijft bestaan. Of dat de kerk toch weer gaat groeien en toenemen. De kerk was gedood. Voor 3,5 dag. Als we dat vergelijken met wat u hiervoor kunt lezen in Openbaringen 11. Dat de kerk, die 2 getuigen, die hebben hoe lang geprofeteerd? 1260 dagen. Een lange periode. Ook een afgesloten periode. En pas als hun getuigenis volleindigd is, en dat bepaalt God, dan krijgen de vijanden macht om die kerk te verwoesten. En de kerk heeft 1260 dagen geprofeteerd. En dan voor 3,5 dag... Dat is heel kort. Lijkt het alsof de kerk er niet meer is. En dan gaat de Heere zijn kerk weer doen herleven. En hij giet oordelen uit op de volkeren. En waar moeten we dan aan denken? Als we dat nou proberen te bezien in de tijd van heel de kerkgeschiedenis. Want Openbaring is niet geschreven voor die christenen die pas aan het einde van de tijd zullen leven, de laatste 10, 20, 30 jaar, dat daar Openbaring voor geschreven is. Nee, het is geschreven voor de kerk van heel het Nieuwe Testament. Door heel de kerkgeschiedenis heen. En steeds konden Gods kinderen en Gods kerk dat troost uitputten. En wat betekent het nou wanneer de kerk, het lijkt alsof de kerk weg was uit de maatschappij, maar dat de kerk toch weer geplant werd. Toch weer opkwam, dat de geest des levens kwam en dat ze opstonden op hun voeten. We kunnen denken aan de wederkomst van de Heer Jezus, dat gaan we ook doen. Maar als we denken aan wat er gebeurd is in de kerkgeschiedenis. Hoe de vervolgingen onder sommige Romeinse keizers zo bloedig plaatsvonden. Dat verschrikkelijke dingen gebeurden er met Gods kinderen. Hoe ze verbrand en verscheurd en gedood werden. Maar toch ging de kerk door. De kerk moest in het geheim samenkomen. Het leek alsof het niet meer bestond. Maar de kerk ging toch door en de kerk herleefde. En toen werd het uiteindelijk een staatsgodsdienst. En als we verder kijken, in Frankrijk, de vervolging van de hugenoten. Onder koning Lodewijk de 14e, die de zonnekoning genoemd werd. Hij was een prototype van de antichrist. Een verschrikkelijk goddeloos leven, immoreel. En toen wist hij, ik ga binnenkort sterven. En toen zeiden zijn jezuïtische raadslieden, nou, om het goed te maken voor de Heer Jezus, waarom gaat u niet de protestanten vervolgen? Ja, dat is een goed idee, laat ik dat doen. En dan zal de Heer Jezus dat vast heel fijn vinden. En zo heeft hij dat gedaan. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke vervolgingen. Er wordt geschat dat 1 miljoen Franse gereformeerden toen het land ontvlucht zijn. En toen mochten ze dat niet meer doen. Ze moesten kiezen of de dood of Rooms-Katholicisme. En toen zijn er toch velen gevlucht, stiekem. Ook naar ons land. Ook in deze streken. Ook sommige van onze voorouders. En ze gingen naar Zuid-Afrika, naar Schotland, naar alle mogelijke landen. En toen in 1715, toen Lodewijk de 14e ging sterven, toen lag hij op zijn sterfbed. En toen heeft hij het nog verklaard dat, want heel wat van die protestanten waren voor de schijn overgegaan naar de Roomse kerk, omdat het leven onhoudbaar was. Maar in hun hart dienden ze de Heere. En ze gingen eigenlijk niet naar de Roomse kerk. Al lieten ze soms hun kind wel dopen in een Rooms-Katholieke eredienst, maar voor de rest kwamen ze er niet. Ze hadden hun eigen godsdienst, waar ze in geheim mee doorgingen. De kerk leek uiterlijk afgebroken te zijn. De meeste kerken uit de 17e eeuw zijn ook afgebroken, letterlijk. Die gebouwen zijn er niet, er zijn nog een paar over. In hoge bergdorpjes kun je nog enkele vinden uit die tijd. En toen zei Lodewijk de 14e op zijn sterfbed, toen zei hij, ja, er zijn heel wat protestanten die Rooms-Katholiek geworden zijn, maar eigenlijk zijn ze dat niet, ik weet dat wel. Nou, ze moeten op hun sterfbed, als zij sterven, moeten zij die Rooms-Katholieke sacramenten ontvangen. En als ze dat niet willen ontvangen, dan moet hun lichaam, mag niet begraven worden, maar dat moet gemolesteerd worden en dan op een mesthoop weggegooid worden. En toen in 1715, datzelfde jaar, kwam er in een bergdorpje, terwijl de kerk niet meer bestond, kwam er een predikant, André Ducourt, in het dorpje Les Montaises. Je kunt nog het gebouw zien. Op de zijkant staat een plakkaat. En daarop staat beschreven dat in 1715... kwamen nog de laatste predikanten samen. Er waren 9. 1 kwam niet opdagen. Ze waren met z'n 8. En toen heeft de Franse kerk daar beslissingen genomen om de kerk weer te gaan herplanten. Vooral in het zuiden. En al die predikanten moesten dat met hun dood bekopen. Want de vervolgingen bleven doorgaan. En Antoine Ducourt kon uiteindelijk wegvluchten naar Zwitserland in Lausanne. En daar heeft hij een theologische hogeschool opgericht om predikanten op te leiden voor Frankrijk. Maar die 8 predikanten die daar bij elkaar waren toen de kerk dood was en niet meer bestond. Toen zij de heren aanriepen om kracht, om toch een ieder naar een plek te gaan. En toch de kerk weer te gaan herplanten. Toen gebeurde het in 1744. Dus zo'n 30 jaar daarna dat er iemand uit Duitsland kwam en hij was getuige. Daar in de Dauphiné, daar in het zuiden van Frankrijk. Hoe 20.000 mensen bijeenkwamen buiten de stad. In een groot vallei. En dat er daar een draagbare preekstoel neergezet werd. Dat het sacrament bediend werd. En hij vertelde hoe dat allemaal ging. U kunt er nog nalezen. Dat getuigenis. De kerk werd weer herplant. De kerk die dood was, ging toch weer leven. En in 1970, in China, zeiden de Chinese communistische leiders, de kerk is hier dood. Ik heb het u vaker gezegd. Amerikanen kwamen daar met Richard Nixon, de eerste contacten tussen China en Amerika. En toen vroegen ze naar de kerk, oh, dan moet u naar het museum. De kerk bestaat niet meer. Nou, u weet het. Er zijn nu 100 miljoen christenen. Daar in China. Er gaan meer mensen daar naar de kerk dan in heel Europa. Want de Heere zond zijn geest uit. Zijn levendmakende geest. De kerk is weer opgestaan. In het huidige Iran neemt de kerk zo snel toe dat de ayatollahs en de mullahs, die weten niet wat ze ermee aan moeten. Ze geven toe dat ze alleen maar de predikanten kunnen proberen gevangen te nemen, want er zijn veel te veel om opgesloten te worden. Er zijn sinds eeuwen nooit zoveel christenen geweest in Iran als nu. En waarom zijn de leiders in Noord-Korea zo tegen de kerk? Omdat ze weten dat de kerk machtig is. Ze weten dat in Roemenië de kerk de oorzaak was eigenlijk dat Ceausescu omviel. En dat de kerk het communisme kan overwinnen. En als we nu dit bekijken, dat herleven, nu bekijken op het persoonlijke leven. Het kan toch ook gebeuren in het leven van Gods kinderen. Dat ze soms benauwd zijn aan alle zijden. En dat ze als het ware doods neerliggen. Geloofsworstelingen. Ik kan zelfs zoveel denken, zo ver komen dat een kind van God kan denken, nou heb ik te veel gezondigd. En dat God me nu zal verlaten en nu zal wegwerpen. En dan kan iemand de wanhoop nabij zijn, ook een kind van God. Dat er duisternis is en geen licht, dan is er benauwdheid. Maar dat de Heere toch gaat werken, toch gaat vernieuwen, omdat Hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En de profeet Micha mocht het zeggen in 7 vers 8, verblijd u niet over mij. O mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. En dan is er in het persoonlijke leven een opwekking uit een periode van doodsheid. Zoals Petrus, wat zal hij toch gedacht hebben na zijn verloochening? Nou is het te laat, nou is het weg. Maar dan gaat de Heere toch nog verder. Hij doet ze opstaan uit het graf van hun eigen zonde en hun eigen ongerechtigheden. Zo is dat persoonlijk, dat herleven. Maar dan betrekken we dat herleven, dat na 3,5 dag ze opstond, dat betrekken we nu dan op de wederkomst van Christus. Want dan zal de kerk herrijzen voor het oog van een ieder. En dan zullen al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen opgewekt worden uit het graf. Ze zullen opgenomen worden in de hemel. En de vijanden van de kerk zullen het zien. En dat lezen we hier in vers 12. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Want Christus komt terug en zal al de zijnen tot zichzelf vergaderen. En de vijanden zullen het zien. En ze zullen dan beven van angst en schrik wanneer ze dit alles zien gebeuren. Want de Heere God is getrouw. En dat onder alle omstandigheden, dwars door de dood heen. Het is trouw al wat hij ooit beval. God blijft ook trouw aan zijn kerk, ook al lijkt het uiterlijk ophouden te bestaan. En de Heere God zal al zijn kinderen tot zichzelf vergaderen. Sommigen kwijnen weg in gevangenissen. Anderen werden in het verborgen doodgeschoten. Anderen konden een openbaar getuigenis geven voordat ook zij gedood werden. Maar in die dag worden ze allemaal bijeen vergaderd door Christus. Ze komen in een wolk en ze worden opgevoerd naar de hemel. En daar ontvangen ze heerlijk eeuwig leven. en de vervolgers blijven achter. De vijanden zien het gebeuren. En grote vrees, doodsangst is op hen gevallen. En wanneer de kerk opgenomen is in heerlijkheid, dan komt de Heere met het eindoordeel. In vers 13. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het tiende deel van de stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. De Heere beheerst alle dingen. Er komt een grote aardbeving. Het tiende deel van de stad is gevallen. Dat is de stad van de mens. Begint in elkaar te storten. En 7000 namen van mensen zijn gestorven. Er staat niet dat 7000 mensen gestorven zijn. Maar 7000 namen van mensen. En de naam van iemand, dat is een heerlijkheid, dat is een kracht. Iemand heeft zich een naam gemaakt. En nu gaat de Heere die goddeloze namen en die vertoning van pracht en praal en kracht en intellect en wat de mens allemaal bereikt en bewerkt heeft, dat gaat de Heere nu stuk maken als oordeel. En de slag is zo enorm groot dat de mensen eer geven aan God. Ze gaan zich niet bekeren. Ze hebben een hekel aan God. Maar ze moeten beseffen, dit is Gods hand. Ze beseffen, het is een oordeel van God. Ze zijn bang voor zijn oordeel. En ze kunnen niets doen tegen God. Maar als er oordelen komen, dan worden mensen benauwd. Ik hoorde deze week over een passagiersschip dat in een grote storm terecht kwam. En er werden ook op zondags kerkdiensten gehouden. En voor de storm gingen maar weinig mensen naar de kerk. Naar die kerkdienst die daar op dat passagiersschip belegd werd. Maar toen was er een grote orkaan. 3 dagen lang. Het was verschrikkelijk. Het schip schudde heen en weer. Het was levensgevaarlijk. En bij de volgende kerkdienst zat die hele ruimte vol mensen. Want als er oordelen komen, zijn mensen benauwd en bang. Het was een grote aardbeving. En vele mensen stierven. Ja, we zeggen maar, het is 10%. Vergis u niet. 10%. Dat zijn 2 miljoen Nederlanders. Het is verschrikkelijk. En die stad van de mensen ligt in puin. Er is vrees onder de volkeren. En de Heere Jezus zei, terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Ze breken uit in huilen en snikken. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Hem, die ze heel hun leven wilden wegredeneren, tegen wie ze gezondigd hebben. Ze hebben zijn naam gebruikt als een vloek. En dan zien ze hem met grote kracht en heerlijkheid. Ze zijn doodsbang. En daar loopt erop uit. Op doodsangst op allen die de Heere tegengaan. En dan leest u vers 2. Het tweede wee is weggegaan. Zie, het derde wee komt haast. Waarom staat dat daar? Dat slaat terug op hoofdstuk 8 vers 13. Daar lazen we toch, en we zijn bezig hier met de bazuinen. En als nou de eerste vier bazuinen geweest zijn, van die engelen die stuk voor stuk naar voren kwamen, toen bleven nog drie engelen over. Er zijn zeven bazuinen, de zeven oordelen, die komen over de aarde door al de tijd heen. En dan heeft die engel gezegd, in 8 vers 13, ik zag een engel vliegen in het midden van de hemel en hij riep met een grote stem, wee, 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 degenen die op de aarde wonen, voor de overige drie engelen die nog bazuinen zullen. De mensen geloven die weeën niet, denken er niet eens aan, maar het feit ligt er wel. Het eerste wee was hoofdstuk 9. De sprinkhanen, die schorpioenen waren, die de goddeloze mensen, die niet het teken van de Heer Jezus, die niet zijn naam op hun voorhoofd hadden, al de goddelozen die zonder Christus leven, ze worden gepijnigd. Dat is de eerste wee. Tweede wee waren de vreselijke oorlogen waarvan we gelezen hebben in hoofdstuk 9. En toen kreeg je in hoofdstuk 10 de intermezzo, een pauze waarin God zijn volk vertroostte. Dat alle macht aan Christus was, dat zijn volk het goed moet beseffen. Te midden van al die moeite dat Christus nog steeds alle macht heeft. En dat zijn kerk geteld is. De hele kerk wordt opgemeten. Behalve het buitenste voorhoofd, dat is aan de heidenen overgegeven. Dat zijn de schijngelovigen. Heel de kerk wordt geteld en wanneer dat gebeurd is, dan komt het derde wee. De zevende bazuin. Nadat de kerk vertroost en bemoedigd is. Vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel. Groot geluid in de hemel. Dat is dreigend. En die mensen, die stemmen die zeggen, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Daar loopt alles op uit. Dat Christus zal regeren tot in eeuwigheid. Door al de verdrukkingen heen zullen Gods kinderen meer dan overwinnaar zijn. En dan wordt God geprezen om zijn rechtvaardige oordelen. En dan leest u in vers 16 dat de 24 ouderlingen, die dus rondom de troon zijn, de vertegenwoordigers van de kerk, van het Oude en het Nieuwe Testament, 12 en 12, die ouderlingen, die vallen neer voor de troon en ze aanbidden God om zijn oordelen. Ze danken hem om zijn oordelen. Ze prijzen God om zijn rechtvaardig oordeel. Want zo wordt God verheerlijkt. En zijn waarheid wordt getoond. En in de versen 17 en 18. Wij danken u, Heere God Almachtig. Die is en die was en die komen zal. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen. En als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden. En uw toorn is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, om te verderven degenen die de aarde verdierven. Waarom hebben de goddelozen de aarde verdorven? Dat deden ze door hun goddeloosheid. Er werd geen recht en gerechtigheid gedaan. De zonde werd omhelst. En nu wordt God geprezen dat hij toornig is over de goddelozen. Zij die de aarde verdorven hebben, moeten zelf verdorven worden. Zo wordt er recht gedaan. Gods kinderen die mishandeld werden. Gods kinderen die gepijnigd werden. Die geslagen werden. Het leek alsof ze alles konden doen met Gods kinderen. Wat Nero gedaan heeft met kinderen van God. Mensen als u en ik. Die weggesleept werden uit de bijeenkomsten. En je wil niet beschrijven vanaf een kansel wat er met hen gebeurd werd. Afschuwelijk. God gaf hen kracht om het te doorstaan. En wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met Hitler. En hij was van plan heel de kerk uit te moorden. Hij was al mee begonnen tijdens de oorlog. En wat Mao Tse Tung gedaan heeft. Zo gruwelijk. Ik was bezig een boek erover te lezen. Ik heb het halverwege maar dicht gedaan. Zo ontzettend. Hij is de grootste massamoordenaar geweest van alle tijden. Ontzettend. Maar God zal recht doen aan zijn volk. Hij zal zijn macht en zijn woord verheerlijken. God wordt geprezen om zijn oordelen. En dan zullen zij verdorven worden die de kerk verdierven. En dan zullen al Gods knechten, al de profeten, al de heiligen, al de naamlozen die in Siberië omgekomen zijn ten tijde van Jozef Stalin. Die predikanten die opgepakt werden en gedood werden, die profeten. Er waren onder al die martelaren waren grote mensen over, bekende mensen, maar ook kleine mensen, kleinen, onbekenden. Maar de Heere kent hen allen. Eenvoudige mensen, stillen in de landen. Maar ze vreesden God en ze konden niet zonder God. Leest u maar in het martelarenboek. Eenvoudige schoenlappers en kleermakers. Ze werden opgepakt omdat ze de nieuwe leer aanhingen in de tijd van de reformatie. En u leest hun getuigenis die opgeschreven werden. En toen werden ze verbrand, hun namen zijn niet eens bekend soms. Maar hun leven was gewikkeld in Christus. Ze hadden de Heere Jezus in hun leven ontmoet. Ze kenden zijn liefde en ze konden hem niet verloochenen. Ze hadden hem lief gekregen. Ze hebben verdrukking doorstaan. Vervolging hebben ze ondergaan. Soms leek het alsof alles te vergeefs was. Dat ze te vergeefs op de Heere gehoopt hadden. En zo worden Gods kinderen ook op de zeef geworpen van Satan. Ze hebben hun tranen tot spijzen dag en nacht. Psalm 42. Maar de Heere heeft hen toch uitkomst gegeven. Ze krijgen allemaal ook loon. Maar het is een onverdiende loon. Het is een genadeloon. Maar een loon om hun werken. De werken die de Heere zelf bij hen opgewekt heeft. En die waarvan hij zelf ook hen de kracht gegeven heeft om die werken te doen. Werken die door God voorbereid waren. En de Heere gaf hen genade om daarin te wandelen. Dat het niet zich zij waren die spraken, maar het was Gods geest die in hen sprak. En dan gaat de Heere die goede werken belonen uit genade. Want alles komt van God. Het is tot God, door God. Hij gaat het nog belonen. Aan al deze christenstrijders. En dan zien we vers 19. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. Want de Heere gaat zijn volk nu verlossen. Oordelen uitgieten op de aarde. En zijn volk zal eeuwig verlost zijn. En waarom staat er daar dan? Dat de tempel Gods geopend werd. Het is een beeld, er is in de hemel geen tempel. Heel de hemel is een tempel. Maar toch wordt hier gezegd, de tempel Gods in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd gezien. Nou, die ark, dat stond dus in het heilige der heiligen. Daar mocht niemand kijken. Eens per jaar de hoge priester, met bloed. Maar verder mocht er niemand komen. Maar nu is die ark van het verbond werd gezien. En dat is heerlijk. Dat is zo mooi. Waarom? Omdat God troonde op die ark. Op het verzoendeksel. Dat was de troon van God voor Israël. Het was een heilige plaats. Daarom mocht niemand daar komen. Wij zijn zondaren. Maar op die ark was het verzoendeksel. En de Heer had tegen Mozes gezegd. Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Want aldaar zal ik bij u komen. Het is een teken van de gemeenschap met God. Gemeenschap tussen mensen en God. En nu is er een open toegang tot die ark van het verbond. En dat betekent dat er nu een ongestoorde, onverhinderde gemeenschap zal zijn tussen de Heere Jezus en zijn volk. En dat tot in eeuwigheid toe. En dat is het heerlijkste wat er is. Om in de onmiddellijke nabijheid van God te zijn. Om gemeenschap met God te hebben. Soms kan het in het leven zijn dat de beste momenten, dat u iets van de nabijheid van God en de liefde van God proeft in uw hart. En dat gebeurt niet zo vaak. Maar soms zijn er kunnen van die momenten zijn dat u dat zou willen vasthouden. Het is zo mooi, zo goed. Dan is er een godsontmoeting. En dat is zo rijk. Ook als jongeren dat mogen ontvangen. En dan zijn ze verbonden aan de Heer. Levenslang. En dan hebben ze geproefd wat echt is. Dat de Heer echt is. Dat zijn liefde het schoonste is wat er is. Dat is de gemeenschap met God. En dat is hier op aarde maar heel onvolkomen. Er is altijd afstand door onze zonden en ook door onze lichamelijke capaciteiten. We zijn niet eens in staat met onze lichaam, met ons bestaan hier op aarde, om in zo'n gemeenschap met God te leven. Dat kan niet. Dan moet je weggenomen worden. Dan kun je niet meer leven hier. Zou het daarom zijn, en ik denk dat het is, dat Henoch wandelde met God, had gemeenschap met God. En God nam hem. Gemeenschap met God. En straks zal het zijn voor ieder een van Gods kinderen. Dat ze in volmaakte gemeenschap met God zullen leven. De ark van God wordt gezien. Mensen mogen nu naderen in de onmiddellijke nabijheid van God zijn. Dan zal er geen duisternis meer zijn. Geen verbergen van zijn aangezicht. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal er vrede zijn. En van diezelfde ark komen dan ook voort bliksemen, stemmen, donderslagen, een aardbeving, een grote hagel. Het zijn allemaal tekenen van het oordeel. Want zij die Gods woord verworpen hebben, die Gods kinderen vervolgd hebben, zullen verstijven van schrik. En dan zullen ze beseffen, het is te laat, voor eeuwig te laat. Zo lang heeft de Heer zijn toren uitgesteld. En ze dachten, alles blijft zoals het is. Totdat zijn toren kwam. Het leek zo vaak alsof de Heer niet was. Waarom laat de Heer het allemaal toe? Jeremia zei het al in 14 vers 9. Waarom zoudt gij, Heere, zijn als een verzaagd man? Een man die niet optreedt, als een held die niet kan verlossen. Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Zo wordt er gebeden door de verdrukten. Maar ze mogen weten dat er verlossing komt. Vanuit het heilige der heiligen. En dat het oordeel komt. En uiteindelijk verdienen wij allemaal het oordeel. Want er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Maar nu wordt ons ook vanavond weer opnieuw genade aangeboden vanaf dat verzoendeksel. Want toen de Heere Jezus de geest overgaf aan zijn vader, toen scheurde die zware gordijn midden van boven naar beneden. En toen kon iedereen ook het aardeark zien. Of wat daar was in het heilige der heiligen. Er is een open toegang tot het heilige der heiligen. Ook voor u en mij, ook nu. Wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt. En u mag hier in dit leven beginnen te leven. In gemeenschap met Christus. Al is het maar een klein begin, al is het zo vaak verstoord. Maar u kunt die gemeenschap nu ontvangen door zijn bloed. Maar Christus heeft dat gordijn geopend. Hij roept u nu in de tijd van de genade om te leven en te wandelen met hem. U die in de kerk zit. Misschien zit iemand hier met vijandschap in zijn hart. En met onverschilligheid in zijn hart tegen de Heere. Maar nu wordt u geroepen. Laat dat toch niet zo blijven. En laat Gods kerk maar beseffen dat ook al worden de dagen moeilijk, toch uw verlosser leeft. En hij beheerst alle dingen. Het lijkt alsof de vijanden zullen winnen. Maar na 3,5 dag komt de Heere. En hij zal zijn gevangenen bevrijden. Hij zal zijn naam verheerlijken. En daarom met de profeet Micha uit 7 vers 7 mogen we zeggen. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Amen. Laten wij zingen Psalm 27, het 7e vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, zo danken wij u voor uw woord. Want het is een troostwoord. Het is een helder straal licht in de donkerste omgeving. Wanneer het lijkt alsof de kerk er niet meer zal zijn, toch zult u er zijn. En toch zullen al uw kinderen bij u komen. Al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen. Ook die 8 predikanten die samenkwamen in 1715 om de verwoeste en gedode Franse kerk toch weer te herplanten. Heere, u gaat door met uw werk, ondanks alles wat de mens bedenkt. Want u bent op de troon gezeten. En u hebt alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom is er ook hoop voor ons en voor onze lieve kinderen. Heere, stort uw geest uit op ons en onze kinderen. En laat de gemeente mogen groeien en bloeien en door mogen gaan. Bewaar ons. En zie een genade op ons neer. Heere, gedenk ons in deze komende week. We bidden u nogmaals voor dominee van den Berg uit Ouddorp. Wilt u met hem en zijn vrouw en zijn kinderen zijn in deze komende week. Heere, verblijd hen met uw werk en met uw aanwezigheid. Heere, gedenk ook aan onze zoon Johan als hij met Hadassa weer terug zal keren naar Canada. We dragen hem u op en onze andere kinderen. Zegen ook zijn ambtelijke bediening en stel hem daar tot rijke zegen. En wilt u ook met uw dienaar zijn, Heer, als hij komende week 3 dagen in de Oekraïne mag zijn voor een predikantenconferentie. Wilt u hem beveiligen en hem zegenen. En geven dat het werk daar in de Oekraïne tot zegen mag zijn voor uw kerk daar. En voor de predikanten die daar aanwezig zullen zijn. Heer, wil in ieder van ons behoeden en bewaren. Zegen de catechisaties deze week. Zie een gunst op ons neer. Bewaar ons voor het verkeerde. En zie ons aan in uw gunst om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 10, vers 9.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.